Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door e-boekhouden.nl. E-boekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. En MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
Dit is New Business Radio. Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is New Business Radio Live.
Duurzaamondernemen.nl bestaat 25 jaar. Jeetje mina zeg, wat deed ik zelf eigenlijk 25 jaar geleden? Dat is echt lang geleden. Wat natuurlijk super interessant is. Wat ging er nou razendsnel? Wat stokt er al jaren? En welke lessen leren we van de lange adem? Fokkert van der Molen is de gast om daarover te vertellen. Wat levert de strijd tegen ALS bedrijven op naast impact en kippenvel? Zero emissie bouwen in de binnenstad. Hoe krijg je mensen, materiaal en monumenten in beweging zonder dat je allerlei dingen uitstoot die we niet meer willen? Zoals bijvoorbeeld stikstof. En we hebben natuurlijk de Inspire Top 3 voor je. Fijn dat je luistert naar New Business Radio Live.
New Business Radio Live met Glenn van den Burg.
Volkert, gefeliciteerd.
Dankjewel, Glenn.
25 jaar. Ik moet even heel hard nadenken. Welk jaartal was het überhaupt 25 jaar geleden?
Het jaar 2000. Het jaar,
oh ja,
mooi rond getal.
Oh, je bent gewoon met de millennium ben je gewoon begonnen.
Precies.
Zal ik jou eens wat vertellen? 25 jaar geleden stopte ik met roken. Zo lang is het geleden. Kan je nagaan.
Oh.
Ja, wauw zeg. 25 jaar duurzaam ondernemen. Ja, dat vraagt om... Ja, een applaus natuurlijk. Ja. Ja, want ergens aan het beginnen is één, maar het volhouden is twee. Kan jij nog, als we helemaal teruggaan naar 2000, kan je nog herinneren waar toen het sprankje, de vonk was om hiermee te gaan starten? Wat was dat?
Dat was, zijn eigenlijk twee gebeurtenissen. Het congres Sustainability, wat de Rabobank in 1998 organiseerde, waar ik bij mocht zijn, waar onder andere John Elkington sprak. Dat is de founder van People, Planet, Profit. Ja. Triple bottom line.
Wat wij nu allemaal doodnormaal vinden. En wat je misschien ondertussen al bijna niet meer zo vaak hoort.
Klopt. We zijn alweer een beetje passé.
Ja. Ja.
En het bezoek van Ray Anderson. De CEO van Interface. Wel het meest duurzame bedrijf ter wereld genoemd. Aan Scherpenzeel. Waar die een vestiging opende. Nadat ze Heuga tapijt tegels hadden overgenomen. En... ja, dat inspireerde mij om met dit onderwerp aan de slag te gaan.
Ja, en dan als je dan even... Ik snap dat dit een lastige vraag is, maar wat publiceerde je dan in dat eerste jaar, 25 jaar geleden? Wat was toen nieuws? Wat misschien nu dat je denkt, nou, dat zou nu nooit meer opkomen.
Ja, ik put ook al wat uit de historie toen, jaren ervoor, 2000, zeg maar. Onder andere de Brent Spar was een belangrijk incident, zeg maar, tussen Greenpeace en Shell.
Ja.
Waardoor Shell zich maatschappelijke verantwoorde gingen ondernemen, zeg maar. Tenminste, daar plannen voor had. En ook een eerste verslag ging uitbrengen. De Shell Report.
Ja.
Waarin ze verslag deden van al hun inspanningen om een meer verantwoorde onderneming te zijn. En meer met de stakeholders rekening te houden. Dat was bijvoorbeeld een gebeuren. In het jaar 2000 kwamen ook de eerste richtlijnen van het Global Reporting Initiative. De eerste richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving.
Ja, en ondertussen zitten we natuurlijk midden in de CSRD. Waarbij er ondertussen voor een heleboel organisaties gewoon een verplichting is om dat te doen. En toen was het nog inderdaad een initiatief waar je aan mee kon doen. Met wat richtlijnen waar je aan kon houden.
Ja, dat klopt.
Ondertussen begint dat wel wat anders te worden.
Ja, alhoewel dat laatste is ook weer...
Een beetje afgezwakt. Hè?
Precies. Dat is nog even billen knijpen hoe het eruit komt te zien. Maar
als je nou terugkijkt, kan je dan ook zeggen van dingen zijn ook soms golfbewegingen. We gaan ineens heel hard. Dan gaan we weer een stapje terug en dan doen we er twee vooruit. Want dat is natuurlijk interessant. Als je 25 jaar terugkijkt, doen we eigenlijk niet zo vaak in die duurzaamheidswereld. We zijn altijd met de toekomst bezig. We moeten sneller, we moeten harder. We moeten nog meer veranderen, nog meer verbeteren. Want het gaat gewoon niet goed. Maar als je terugkijkt kun je ook zeggen van destijds was het toch wel even een andere wereld.
Ja, de roep om wetgeving is bijvoorbeeld zo'n golfbeweging. In het jaar 2000, eind het jaar 2000, werd de SER door de overheid gevraagd om advies uit te brengen over wat moet de overheid nu doen met MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het bedrijfsleven.
Mm-hmm.
En onder leiding van Wijfels kwam toen een rapport uit, De Winst van Waarde. Dat heeft enorm veel publiciteit gekregen. Is wel het meest geraadpleegde advies van de SER ooit, werd wel eens gezegd. Zelfs in het Engels vertaald, ook voor andere landen om daar kennis van te nemen. En er werd eigenlijk gezegd van stimuleer vooral. Ga niet met wetgeving komen. Nou, later kwam er wel een roep om wetgeving. Dat zie je nu ook met de CSRD. Dat programma van Europa, dat stond vol met allerlei nieuwe richtlijnen die ingevoerd moesten worden in de lidstaten. Onder andere de CSRD dus, om wettelijk een verplicht een verslag te maken jaarlijks. Nou, dat is nu weer tegengas tegengegeven. Verschillende landen hebben gelobbyd om dat allemaal weer te minimaliseren. En het is nog maar de vraag wat er van overeind blijft.
Ja.
Maar zo zie je wel een golfbeweging van wel geen wetgeving. Laten de bedrijven zelf, laat de markt het bepalen. Of toch een stuk wetgeving om een level playing field te creëren.
Jij zal ook een enorme toename hebben gezien. Want 25 jaar geleden was duurzaamheid was nog iets wat relatief obscuur was. Ja, het zat in beleid, maar ik kan me nog herinneren toen ik in, wanneer was het? 2010 zo'n beetje erin rolde. Dus 10 jaar later dan jij. Nou, dan stond het echt niet in de krant. Ja, misschien een keer per paar maanden. En nu is het gemeengoed.
Ja, en zelfs ook op het NOS-journaal bij wijze van spreken. Ja.
Ja.
Het is altijd wel een item die gaat over klimaatverandering, duurzaamheid, uitputting van grondstoffen, biodiversiteit. Altijd wel een thema die daar aan raakt. Ja,
ja.
Klopt. De kranten staan er vol mee. En de hoeveelheid nieuws is op de portal duurzaam-ondernemen.nl is dus ook enorm aangezwollen.
Ja.
In het verleden had ik nou met moeite 10 berichten per week. Nu met gemak 20 per dag.
Is dat nog een beetje bij te houden voor jou? Of heb je ondertussen 300 mensen voor je werken?
Redacteur, als je de redacteur meeneemt die de persberichten schrijven, dan
dan werken er heel veel voor je.
Precies.
Ja.
Dus het is te doen, maar het wordt wel steeds omvangrijker, intensiever.
Wat is nou een persbericht wat je de afgelopen week langs hebt zien komen? Hè? Een nieuwtje waarvan je zou zeggen van nou, dat was 25 jaar geleden echt onmogelijk geweest. Dat had toen nooit gekund überhaupt. Omdat we zover nog niet waren met z'n allen.
Dan moet ik even hard nadenken.
Ja,
er zijn natuurlijk allerlei innovaties. Met name nu ook op het gebied van batterijen.
Ja. Daar gebeurt ook heel veel nu, hè?
Ja.
Ook natuurlijk door de netcongestie en de noodzaak. Ja, dat het alternatief van een aansluiting op het net is geen aansluiting op het net.
Klopt, ja. Maar ook uitputting van grondstoffen. Dus die gebruikt worden voor batterijen. En die ook gewoon duur zijn. En waar we afhankelijk zijn van andere landen.
Ja.
Daar zie je heel veel ontwikkelingen in. Bijvoorbeeld een zoutbatterij. Nou, dat zijn heel mooie dingen natuurlijk.
Ja.
En je ziet wel dat er nu bedrijven zijn die wat terughoudend zijn met uitingen te doen. Ze noemen dat ook wel greenhushing. In tegenstelling van greenwashing. Want bedrijven die aan greenwashing doen, die worden genadeloos afgestraft.
Aha.
Met allerlei procedures bij de reclamecodecommissie of de ACM, de Autoriteit Consument en Markt. Zie je veel procedures. De KLM's en noem ze allemaal maar op. Die uitingen doen, bijvoorbeeld dat hun product klimaatneutraal is en dat niet goed kunnen staven.
Ja, maar dat is natuurlijk ook iets wat de NGO's hebben ook de rechter gevonden en de advocaat gevonden om het recht voor zich te laten, eigenlijk laten helpen bij
zeker.
Het verduurzamen van onze maatschappij.
Ja, het is dus maar de vraag of bedrijven ermee wegkomen als wetgeving achterblijft. Want er zijn wel rechtszaken. Bijvoorbeeld de Danone is in Frankrijk aangeklaagd voor plastic vervuiling. Nou, in Nederland kennen we natuurlijk de voorbeelden van klimaatzaken tegen Shell, binnenkort van de ING. Dus ja, bedrijven komen toch wel in het. Worden er gewoon aangesproken.
Ja, laat het wel zijn. En dat weten ze ondertussen al.
Zeker.
In ieder geval als ze jouw website in de gaten houden al 25 jaar. Ik ga nog meer moeilijke vragen aan je stellen. Want ik kan me ook voorstellen dat er van die hype zijn geweest. Waar iedereen opdook. Van nou, dat ging het helemaal worden. En dat zou eens enorm gaan helpen. En daar hoor je nooit meer wat van. Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Ja, een voorbeeld is misschien wel ISO 26000. Je had toen kwaliteitszorg met een ISO systeem. ISO certificering. En toen kwam er ook zoiets voor MVO. En dat was dan wel een soort guideline, een richtlijn. Dan kon je niet op basis van gecertificeerd worden. Maar er kwamen natuurlijk allerlei slimme gasten die daar wel een certificeerbaar systeem voor maakten.
Ja.
Onder andere de MVO prestatieladder. Nou, de ISO 26000, daar hoor je eigenlijk bijna nooit meer wat van.
Ja.
Dat is echt even een hype geweest.
Is die MVO prestatieladder, leeft dat nog een beetje?
Die leeft nog wel, okay. Ja. Er zijn nog steeds wel bedrijven die eraan aan meedoen. Ja.
Ja.
Maar dat is wel wat lager pitje ook, ja.
Nou hebben we hier ook nog eens een keer een echt bedrijf in de studio. Jeroen Wienbelt van Burgi. En wat interessant is dat jullie duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. En ook nog eens een keer werken aan hele duurzame, maar ook hele oude gebouwen. Want dat is jullie specialisatie. Hoe lang zit die duurzaamheidslijn? Nou ja, Volkert is er al 25 jaar mee bezig. Hoe lang zijn jullie er al? Sijpelt het bij jullie al door? Zijn jullie er actief mee bezig?
Ja, goede vraag. Kijk, 35 jaar geleden zijn we echt een beetje die restauratie ingegaan. En restauratie is het behoud van oude gebouwen. En heel, ja, eigenlijk op een hele duurzame manier met zo'n gebouw omgaan. En alles wat daar is gebouwd en uitgevoerd. Dus ik denk al heel lang zit het in de genen. Omdat we niet zo snel iets weggooien. Of maar heel snel kijken, kunnen we dat behouden? Maar echt die verduurzamingsslag waar we het hier over hebben. Dat zijn we denk ik 5-6 jaar geleden ingeslagen met de keuze om echt te gaan elektrificeren en heel bewust keuzes te gaan maken en anders op naar projecten te gaan kijken. Dus ja, het zit eigenlijk in de bouwkant zijn we al heel lang bezig, maar in de bedrijfsvoering is dat bewustzijn pas de laatste jaren.
Ja, nou ja, daar gaan we dat straks ook nog uitgebreid over hebben, dus ja. Dat is mooi. Volkert, je blijft natuurlijk gezellig hier in de studio, dus we horen je straks nog, maar nogmaals, bijzonder gefeest hier met deze mijlpaal en op naar de volgende 25 jaar, toch?
Dankjewel.
We gaan gewoon door.
Ja, uiteraard.
Oké.
Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
Ja, het is een heel blij muziekje, maar eigenlijk is het onderwerp helemaal niet zo blij. We gaan het hebben over ALS. Dat is een nogal dodelijke en bijna altijd ongeneeslijke ziekte. Ook al zijn daar ontwikkelingen, heb ik net toevallig bij de voorbereidende koffie gehoord. Maar met de Tour du ALS brengen honderden deelnemers ieder jaar letterlijk beweging in die strijd. En dat doen ze op de fiets, dat doen ze hardlopend, dat doen ze wandelend. Maar allemaal met één doel, geld ophalen voor onderzoek en zorg. Daar gaan we het niet heel uitgebreid over. Waar we het wel over gaan hebben is waarom je dat eigenlijk zou moeten doen. Dus waarom zou je als bedrijf zo'n mooi initiatief moeten steunen? Zo'n belangrijk onderzoeksdoel moeten steunen? Wat levert het op? Behalve natuurlijk een goed gevoel en dat je natuurlijk aan het bijdragen bent. Maar wat heb je er aan als organisatie? En hoe maak je van maatschappelijke betrokkenheid iets dat werkt voor mens en merk? En daarvoor hebben we te gast Limor Noach. Ze is van Stichting ALS Nederland. Fijn dat je bent, Limor.
Ja, dank. Ja.
Ja, het is een vreselijke ziekte.
Ja, zeker. Ja, en als je de diagnose krijgt, dan heb je gemiddeld nog maar 3 tot 5 jaar te leven. En zoals je net al zei, het is, je weet eigenlijk dat je doodgaat. En er is geen enkele behandeling mogelijk op dit moment. Nou, er is dus één lichtpuntje, daar zal ik zo over vertellen. Maar in principe is de diagnose nog steeds echt een doodvonnis.
Ja. En waarom is het zo dat we daar eigenlijk nog relatief zo weinig weten van deze ziekte? Ik bedoel, we zijn ondertussen, kan je zeggen, dat bijna alle ziektes die er bestaan, die een beetje omvang hebben en die aandacht krijgen, dat daar veel onderzoek naar gedaan wordt. Want ja, A, willen we dat als mensheid niet? En B, zit er ook altijd wel een leuk verdienmodel achter voor de farmaceutische sector? Waarom is dat bij ALS nog niet gebeurd?
Ja, gek genoeg valt het onder zeldzame ziekte. Terwijl toch wel 1 op de 400 mensen overlijdt aan ALS. Dus je kunt je afvragen hoe zeldzaam het dan is. Er zijn 1500 mensen in Nederland die met ALS leven. Dat is natuurlijk relatief een kleine groep. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het een hele dodelijke ziekte is.
Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Zo ken ik er nog wel een paar. Hè. Het is een kleine groep. Maar ja, als je inderdaad te horen krijgt, je hebt het. En binnen nu en 3 jaar ben je er waarschijnlijk niet meer.
Ja, precies. Ja, er zijn 500 mensen die elk jaar de diagnose krijgen. Maar er zijn ook 500 mensen die elk jaar overlijden. Dus daarom blijft die populatie zo laag. En dat betekent dus ook wat jij net zegt. Hè, de belangen van de farmaceutische industrie zijn tot nu toe niet heel groot geweest. Je ziet dat wel veranderen omdat mensen nu hoop hebben dat een behandeling mogelijk is voor een grotere groep mensen voor de toekomst. Maar in het verleden is er dus gewoon heel erg weinig in geïnvesteerd. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld oncologie.
Ja. Nou doen jullie daar van alles aan. Onder meer de Tour du ALS. Waarbij bedrijven ook daaraan deelnemen.
Ja, zeker.
Stel je voor, ik ben zo'n bedrijf.
Ja.
Ik vind jullie natuurlijk sympathiek, want iedereen vindt jullie sympathiek. Maar ja, er zijn nog 300.000 andere initiatieven, dus ik moet ook keuzes maken. Waarom moet ik meedoen aan dit initiatief? Wat heb ik eraan, behalve dat ik de wereld aan het redden ben en mensheid aan het redden ben?
Nou, ik denk dat het heel bijzonder is voor bedrijven om onderdeel te kunnen zijn van de oplossing. En dat is natuurlijk iets wat bij ons echt kan. We hebben eigenlijk afgelopen jaar een hele bijzondere doorbraak gehad. Er is voor 1% van de mensen met ALS is er een behandeling gevonden. Voor mensen met een hele specifieke genmutatie, SOD1-gen. Maar dat zegt voor de wetenschap dat een behandeling mogelijk is ook voor andere groepen van patiënten. Dus het voelt voor ons alsof we een puzzelstukje hebben gevonden in een hele complexe puzzel die we nog echt moeten gaan leggen met elkaar. Maar we geloven voor het eerst dat het ook echt mogelijk is. En dat hoor je wetenschappers wereldwijd ook wel zeggen. En om het dan toch wel even weer terug te pakken op Nederland. Wat heel bijzonder is, is dat we hier in het ALS-centrum, gewoon in het UMC Utrecht, een ontzettend groot expertisecentrum hebben zitten als het gaat om ALS. En wereldwijd zijn dat ook wel echt de top van de top. En hoe mooi is het als Nederlands bedrijf om daarin te kunnen investeren via Stichting ALS Nederland. Hè? Als je ons steunt, kunnen wij dat onderzoek steunen. En kunnen we hopelijk ook versnellen om een doorbraak te vinden voor andere groepen patiënten. Ja. Dus het is wat jij zegt, je kunt onderdeel zijn van de oplossing. Je krijgt er natuurlijk een goed gevoel van. Maar daarnaast is het natuurlijk sowieso heel belangrijk voor bedrijven om maatschappelijk actief te zijn. En om met je medewerkers, met je team, misschien ook wel met je klanten, met familie, met je leveranciers, gewoon de handen in één te slaan en samen iets moois te doen, iets onvergetelijks en iets impactvols. Dus het is denk ik, het mes snijdt wel echt aan meerdere kanten.
Nou zijn er vast bedrijfsteams, sterker nog, er zullen een heleboel zijn, of organisatieteams moet ik eigenlijk zeggen, die meedoen aan de Tour du ALS.
Ja.
Schets eens, wat gebeurt er dan?
Ja. Nou, dat is wel leuk om te vertellen inderdaad. Want bedrijven, ik zal maar even een voorbeeld noemen. We hebben een IT-leverancier voor onze IT-diensten. Nou, dat is meer dan alleen maar het leveren van een dienst. Dat is echt een partner van ons geworden die heel erg meedenkt vanuit onze behoeften. En op een gegeven moment zeiden ze, het is allemaal zo mooi wat jullie doen. Kan je daar niet een keer wat over komen vertellen bij ons op kantoor? Nou, dat heb ik toen gedaan. En dat bedrijf, die voelde heel erg de connectie. Dus die wilde heel graag ook zelf iets gaan doen. Dus die zijn met hun medewerkers, hebben zich ingeschreven voor de Tour du ALS. Maar je moet je voorstellen, dat is, betekent voor hun dat ze dus met z'n allen gaan trainen. Dat ze met z'n allen te over hebben bij het koffieapparaat. Dat ze met z'n allen allerlei hele creatieve manieren bedenken om geld op te halen. En uiteindelijk komt dan natuurlijk dat hoogtepunt, die tijd in Frankrijk, dat je met elkaar die berg opklautert en opklimt. Want het is nogal wat.
Het is een flinke berg.
Kilometer omhoog, Mont Ventoux. En als je dan ook echt met elkaar de top bereikt, dan is dat gewoon een gevoel wat je nergens anders, denk ik, qua teambuilding kan behalen. En dat is ook iets wat altijd blijft. Hè? Je hebt echt een verbondenheid met elkaar. Je bent met elkaar, heb je een heel parcours eigenlijk afgelegd in de voorbereiding. En heb je dan ook wel echt iets heel bijzonders neergezet. En dat blijft voor altijd een hele dierbare herinnering.
Ja, dus ik hoor je ook zeggen, eigenlijk het is, los van het feit dat je natuurlijk gewoon helpt, wat al fantastisch is, is het ook een nuttige manier van teambuilding. Je kan ook gaan karten of gaan zo'n dag doen dat je allerlei rare spelletjes doet onder begeleiding van een of andere facilitator. Hier zit het eigenlijk in en dan heeft het ook nog zin. Ja. En je bent ook nog aan het bijdragen aan iets groots.
Precies.
En het zorgt dus voor verbinding. Want dat vind ik altijd wel interessant. Hè? Ik had laatst een bedrijf in de uitzending, een ander programma in People Power. En die zeiden, wij doen heel veel van dit soort dingen. Want dat zorgt ervoor dat mensen over de afdelingen heen met elkaar in contact komen. En daardoor krijg je een soort tweede organisatiestructuur.
Ja, mooi. Ja. Nou, dat zien we hier ook zeker. Hè? Dus inderdaad de Tour du ALS. Maar we hebben natuurlijk ook andere evenementen zoals de MSM City Swim. Kennen mensen natuurlijk ook. Of de ALS Sunrise Walk. Maar het mooie is, precies wat jij zegt, in zo'n team is iedereen gelijk. Dus het maakt niet uit of je op de postkamer werkt of in de directiekamer zit. Maar je gaat allemaal dat fietsje op. Je gaat allemaal die berg op. En je hebt allemaal je eigen verhaal. En iedereen is daar met elkaar. Ja. En dat zorgt voor verbondenheid op een ander niveau. En dat is wel heel impactvol.
Ja, die berg is even hoog en even stijl voor iedereen. Hè?
Precies.
Ja, helemaal mooi om naast inderdaad de directeur of iemand die misschien ja, in, zeker bij een grote organisatie, wat onbereikbaar lijkt om daarnaast omhoog te zwoegen in je veel te strakke pakkie.
Ja, precies, ja. Precies. Dan wordt alles ineens ja, gewoon heel gewoon. We zijn allemaal mensen en we moeten allemaal dezelfde uitdagingen aangaan om die berg op te beklimmen. En uiteindelijk is het dus ook het feestje vieren met elkaar dat je dat hebt gedaan. En er komt ook wel echt wat emotie bij kijken. Dus dat moet je ook niet onderschatten. We zeggen vaak het is een evenement met een lach en een traan. Omdat het echt ergens over gaat.
Ja.
Het feestje mag ook gevierd worden, maar het gaat ook ergens over. En dat is precies wat verbindt.
Ja, Volkert, als jij even door die 25 jaar duurzaam ondernemen heen kijkt, zie je dan ook dat dit soort maatschappelijke initiatieven, waarbij maatschappelijke doelen of goede doelen verbondenheid hebben met bedrijven, zie je dat ook veranderen of toenemen?
Daar is het eigenlijk mee begonnen zelfs.
Okay.
Ja, in de jaren 90 zag je eerst de community investment-achtige programma's van bedrijven. Alternatieve personeelsuitjes inderdaad, gekoppeld aan maatschappelijke organisaties. En dat is eigenlijk wat later maatschappelijk betrokken ondernemers gaan heten.
Ja, er wordt ook veel onderzoek naar gedaan elk jaar of elke twee jaar geloof ik. Hè?
Ja, ja, klopt. En dat is eigenlijk altijd wel gebleven. Soms wat meer, mindere mate. Maar recent is de Impact Fair weer geweest. Een paar dagen beurs in de jaarbeurs. Waar goede doelen allemaal stonden, maar ook bedrijven. En die werelden echt bij elkaar kwamen. Echt een schitterend initiatief.
Ja. Jeroen, hoe zit dat bij Burgi? Doen jullie, hebben jullie dit soort verbondenheden met stichtingen zoals Stichting Ales?
Ja, zeker. Regelmatig doen we mee aan dit soort initiatieven. En die verbondenheid had ik nog niet zo over nagedacht. Dat vind ik wel een hele interessante om over na te denken. Maar bijvoorbeeld jaarlijks doen we mee aan de Center Run. En daar ook altijd lokale goede doelen. Daar doen we veel voor. Ook die lokale impact maken. En met de bedrijven waarmee we werken. Met de collega's. Dus zeker, ja.
Ja. Ja. En los van het feit dat het een goed gevoel oplevert, waarom doen jullie dat?
Nou, het is onze maatschappelijke verplichting. Ik vind dat we dat moeten doen. We kunnen het doen. Als bedrijf kunnen we impact maken. En ook gewoon, er komen heel veel initiatieven bij collega's vandaan. Want er zijn mensen die fietsen mee aan een tour. Of die lopen mee om allerlei persoonlijke redenen. Ja, daar kunnen we dan als bedrijf ook weer aan meewerken. Dus dat is super belangrijk. Ja. Ja. En daarom vind ik het ook wel goed om het lokaal te doen. Omdat we daar ook de impact kunnen maken.
Ja, ja, en je hebt natuurlijk... Laten we niet al die MKB-bedrijven vergeten die ervoor zorgen dat voetbalclubs blijven draaien enzovoort. Ja. Limor, als mensen hebben geluisterd en dat hebben ze en die denken ja, ik wil hier ook aan bijdragen. Wat moeten ze doen? Waar moeten ze naartoe?
Ja, ga naar www.als.nl en neem contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden.
Nou, dat lijkt me uitermate eenvoudig aan als.nl. We spreken je straks nog.
Nieuw Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? Eén gast, drie tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
Ja, waar vind jij nou nieuwe inspiratie? Welk boek, podcast of film helpen jou bij jouw business? Dit is de Inspire Top 3 van Casper van Koten. Nou, als ik moet vertellen wat hij allemaal is, ben ik uren bezig. Maar in het kort, acteur, cabaretier, muzikant en schrijver. Zijn laatste boek Single, alles over de liefde alleen, is kort geleden verschenen. En we hebben hem aan de lijn. Casper, leuk dat je er bent.
Hey, dat vind ik ook.
Hallo, dat komt mooi uit. Hey, jij bent nogal een bezig baasje. Als je ziet wat je allemaal doet, dan doe je van alles en nog wat. En sterker nog, je bent zelfs onlangs bij ons begonnen, bij een van onze zenders op Good Life Radio met Dr. Good Life. Dus je kan in het lijstje ook nog radiopresentator bij optellen. Dus de lijst wordt langer en langer. Waar vind jij nou tijd om geïnspireerd en verdiept te worden in alles wat je doet?
Diep in de nacht. Dus ik slaap ook nooit. Nee, die inspiratie vind ik de hele dag en de tijd. Als ik tussendoor als zelfstandig ondernemer en eigen planner, zeg maar, van al mijn creaties en bezigheden, heb ik natuurlijk ook de mogelijkheid om zelf tijd in te delen om inspiratieuurtjes of halfuurtjes of kwartiertjes in te lassen. En ja. Dan nieuwe dingen te bedenken of me door anderen te laten inspireren om op nieuwe ideeën te komen. En dat kan voor mij op de fiets zijn. Ik mountainbike heel graag. Of ik heb nu dan een gravelbike sinds een paar jaar. Dat doe ik graag en veel. Ik woon in het Gooi, dus daar is het prachtig fietsen. En dan heb ik eigenlijk de eerste half uur trap ik mezelf een beetje de vernieling in. Om het maar op een vriendelijke manier te zeggen. En dan wordt mijn hoofd helemaal leeg. En dan daarna begint het te uitfietsen. En dan, dan kom ik op dingen. En dan verzin ik een tekst voor een boek of een column. Of er komt een nieuwe idee voor een onderneming. Zoals bijvoorbeeld het Swipe Festival, mijn eigen festival wat ik organiseer. Of wie ik daar nog als inspirerende spreker wil uitnodigen. De loosuurtjes is niet goed gezegd. Maar de kwartiertjes, half uurtjes op de dag tussendoor. Ja. Die gebruik ik. Maar het kan ook zijn dat ik een hele goede serie aan het bingen ben, 's avonds laat. En dan ineens, omdat ik met Shazam de muziek die ik nog niet ken, erachter kom wat het is. En dan zelf een idee naar aanleiding daarvan weer krijg. Dus het gaat eigenlijk de hele dag door. Ja. Klinkt een beetje hysterisch, hè, dit. Maar ja, zo zit het nu helemaal in elkaar.
Nou, wat ik wel het grappige vind, is dat ik er langzaamaan in mijn leven ook achter ben gekomen dat ik wel heel hard kan proberen te werken. En dat ik moet nu een tekst verzinnen of ik moet nu een workshop bedenken. Maar dat heeft niet zoveel zin. Dan kan je, als het niet komt, kan je inderdaad beter de afwasmachine uitruimen of inderdaad op die gravelbike springen. En dan komt het wel.
Ja,
en dat is wel, ik vind dat wel een heel ontspannend gevoel in mijn werkende leven.
En heel veel mensen tegenwoordig, dat is het mooie van podcast en digitale radio natuurlijk, dat mensen ook wandelen met de hond. Of ik heb nog geen hond, maar en dan op die manier luisterend op inspiratie komen. We zitten natuurlijk in zo'n nieuwe tijd die allemaal nieuwer wordt qua informatie die overal en altijd beschikbaar is. Waardoor je soms ook door de bomen het bos niet meer ziet. Maar
nee, als je een beetje, en daarvoor zijn wij nou juist, Casper. Wij zeggen weer, daar is een boom. Gaan er eens naar kijken. Dus zullen wij bij boom 3 beginnen?
Nummer 3.
Welke staat er op 3 op je lijstje?
Ja, het zijn 3 boeken. Omdat ik mij de afgelopen 2 jaar bezig heb gehouden met columns over de liefde en mijn single status als co-ouder. En daten, wat ik deed, heb ik heel veel inspirerende boeken gelezen van allemaal dames in dit geval. En ook in mijn podcast heb ik veel dames gesproken. Misschien omdat ze van de liefde toch net nog wat meer weten of durven te zeggen dan wij mannen. Dat is toch een verschil waar ik achter ben gekomen. En op nummer 3 staat het prachtige boek Houd Me Vast. Het is een vertaling van Sue Johnson, van een Amerikaanse wetenschapper, schrijver, psycholoog. En die Dat boek heb ik gelezen met zo ongelooflijk veel aha-erlevenissen, zeg maar. Op het vlak van hoe je als kind gevormd wordt in de meest belangrijke jaren. In de hechting met je ouders. Of als, er zat een prachtig voorbeeld in. Ik zat niet al te lang, want anders ga ik het hele boek na vertellen. Ik ken mezelf. Maar er zat één prachtig voorbeeld in van een Engelse psycholoog die eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw actief was. En die ontdekte die Engelse psycholoog dat Tweede Wereldoorlog slachtoffer kinderen, dus die wees geworden waren in de Eerste Wereldoorlog, sorry moet ik zeggen, die stierven letterlijk niet alleen van ondervoeding of van ziektes in die tijd, maar van het gebrek aan aandacht. Die stierven van eenzaamheid. En toen die man dat, omdat ze hun ouders niet meer hadden, die omgekomen waren in de oorlog. En toen die man dat probeerde bij de British Society of Psychology aanhangig te maken, werd hij uitgelachen. In eerste instantie, want dat was allemaal niet zo. En kinderen mochten in ziekenhuizen, ook hun ouders mochten er niet bij, want dat was allemaal maar gedoe en dit en dat. Maar die man heeft later, pas in de jaren 90 nu, afgelopen jaren 90, zo ongelooflijk gelijk gekregen. Dus dat gaat over het belang van hoe je hecht, hoe je de aandacht van je ouders. Ik zit in de trein trouwens, qua duurzaamheid gesproken. Dus dat
hartstikke goed. Ja, je viel net even heel eventjes weg, maar dat was een prima begrijpelijk moment voor de context. Okay, en het is heerlijk, op die achtergrond die fijne NS-stem die vertelt waar je bent. Ja. Eerste, die staat erop, houd me vast, Sue Johnson. We gaan naar
nummer 2.
Dat is Liefdesbang van Hanna Kuppen, een Nederlandse wetenschapper, psycholoog, coach, relatiedeskundige. En die praat over ook eigenlijk, er is mij de afgelopen 2 jaar zoveel duidelijk geworden over hoeveel er in de kindertijd vastgelegd wordt. Zo niet alles eigenlijk, van hoe je vertrouwen in de medemens, hoe je je in contacten, in relaties opstelt. Want ik kom dus uit dat hele dateproject, dus dat gaat vooral over de liefde. Maar ik ben eigenlijk met Dr. Goodlife bij jullie ben ik het veel breder gaan trekken. Dus veel meer gewoon intermenselijke contacten, de relaties op het werk. Als je een onderneming hebt en nieuwe mensen tegenkomt. Hoe je het ijs breekt, hoe je jezelf opstelt. En Hanna Kuppen heeft het dan over de angstige hechting, de veilige hechting en de intieme hechting. Eigenlijk drie vormen van hechting die je in de kindertijd hebt meegekregen, onbewust, van je ouders. Dus die staat op 2. Ook een heel belangrijk boek.
Mooi. En grappig, zeg ik daar maar even bij. Ik denk ook heel leerzaam, bijvoorbeeld voor leidinggevenden. Want ja, ook daarvoor geldt, wat geldt voor ouders, geldt natuurlijk ook voor leidinggevenden. Die zijn toch ook een klein beetje ouder van hun team, hè?
Absoluut, ja. Absoluut. En als we in een stresssituatie terechtkomen, in mijn eigen boek Single, wat dus 1,5 maand geleden uit is gekomen, wat eigenlijk de soort, ja, de kerst op de taart van mijn hele dateleven is geworden, ben ik ook met delen uit deze boeken aanhalend erachter gekomen dat als we in een stresssituatie terechtkomen, hetzij op het werk of in mijn geval dan in de liefde, als iemand je verlaat, zonder eigenlijk duidelijke opgave van reden, of je wordt door een bedrijf losgelaten, hè, of je kunt het allemaal wel verzinnen, dat dan eigenlijk onze natuurlijke reactie is om, dan vervallen we in het gedrag wat we gewend zijn, wat ons aangeleerd is als kind. Dus je voelt je heel verlaten, je wordt kwaad, of je kunt het goed in kaart brengen omdat je geleerd hebt dat je altijd twee kanten aan een verhaal hebt, en daardoor is het makkelijker als je ontslag krijgt. Of, hè, dus inderdaad, zeer voor leidinggevenden zeer interessant. En ik wil eigenlijk ook, daarom schurk ik ook een beetje tegen jullie business radioplatformen aan, omdat ik denk dat de wetenschap die ik heb opgedaan door mijn liefdespad staat voor de corporate business ook heel, heel werkzaam kan zijn.
Ja, ik ga je uitnodigen voor mijn programma People Power. Die staat alvast, dus ik kom bij je op de lijn. We gaan naar
nummer 1.
En nummer 1, dat is Liefde Verandert, van een van de graag geziene hoofdgasten van mijn podcast. Dat is Tila Pronk. Universitair hoogleraar. En heeft dat boek een half jaar geleden, denk ik, uitgebracht. En die vertelt eigenlijk voor een wetenschapper vrij uniek. Universitair hoogleraar, wetenschapper. Het is een vlotte, goed sprekende, weldenkende dame van begin 40. Dus die is sowieso al heel erg veel meer met de media van nu bezig, maar toch verwacht je van universitair leraren, ook omdat het vanuit de universiteit zo vaak gestuurd wordt, een beetje stoffige, met alle vormen van respect, maar een beetje harde wetenschappelijke verhalen. Maar zij koppelt het op een hele mooie wijze aan haar pure persoonlijke ervaring in de liefde. En de pijnlijke ervaring die ze ook 1 jaar of 10 geleden heeft gehad. Dus dat is een heel fascinerend boek. Die wetenschap en het persoonlijke. Ook mooi, weer interessant voor de leidinggevende of de corporate business. Van hoe koppel je je kennis aan dat wat je in je eigen leven op privévlak hebt meegemaakt. En zij betoogt dus dat liefde een soort chameleon is die meegroeit naarmate je ouder wordt. En dat je liefde samen met je partner of met je vader of je moeder of je broer of je zus of je beste vriend of op je werk kan veranderen als je in staat bent om te zien waar je staat. En de ander dus ook. Dus dat is mijn nummer 1.
Hartstikke goed.
Top 3. Was moeilijk.
Ja, dat snap ik. Als je zoveel erin bent gedoken. Maar het thema is in ieder geval wel duidelijk. Je zit er middenin. Liefde Verandert van Tila Pronk. Staat op nummer 1. Als jij als luisteraar Casper meer wil horen, dan kan je dat doen. Dan ga je even naar goodliferadio.nl en dan vind je zijn programma Dr. Goodlife. En Casper, binnenkort ben je te gast bij mij in de uitzending bij People Power. Die gaan we prikken. Dus dan horen we nog veel meer over liefde, want daar kunnen we niet genoeg over hebben. Dankjewel, Casper.
En over liefde gesproken, ja. Als ik dan nog één ding mag
zeggen. Gooi er gewoon in.
Op 28 juni is de eerste editie van de 3 van deze zomer van het Swipe Festival. De ontmoetingsplek voor singles, 40-plussers, die op een ongedwongen offline manier, op een paradeachtige wijze, met comedy, met muziek, met wetenschap ook heel veel, andere mensen kunnen ontmoeten. En op 28 juni is dat eerste Swipe Festival in Zwolle. En dan zijn we 13 juli in Hengelo in de Schouwburg. En dan zijn we 24 augustus sluiten we de zomer af in Wageningen met 3 edities van dat ontmoetingsfestival, zomerfestival voor singles.
Dat laat ik nou in Wageningen wonen. Ik ben alleen niet single, dat is een beetje jammer. Nou, dat kan altijd nog geregeld worden.
Er zijn ook kaarten beschikbaar, hebben bewust zo gedaan van ik zoek een leuke man, ik zoek een leuke vrouw of ik zoek gewoon leuke nieuwe contacten.
Ja.
Dus in die zin is het voor iedereen toegankelijk. Moet je wel je ring afdoen misschien als je getrouwd bent.
Nee, ik ben niet getrouwd, dus dat scheelt weer.
Oké.
Casper, dankjewel. Ik spreek je snel.
Oké, tot snel.
Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Ja, dit is de Inspire Top 3.
Ik was te snel voor de jingle, hoorde je dat? Ik doe even een heel snel rondje. Volkert, welke ga je lezen? Houd me vast, liefde is bang of liefde verandert? Welke blijft het meest hangen?
Ik denk houd me vast.
Ja? Oké, dat is mooi.
Ja, die heb ik al gelezen.
Die heb je al gelezen?
Dat moet iedereen ook doen. Want zelfs als je gewoon... Ik ben helemaal niet single. Maar het is heel goed om juist te begrijpen... hoe houd ik mijn relatie goed... en hoe blijf je met elkaar het juiste gesprek voeren. Dus heel waardevol voor iedereen.
Ja, dus nummer 3 was ook namens jou een aanrader. Ja, Jeroen?
Ja, ik vond nummer 2. Als familiebedrijf is dat heel erg, speelt dat heel erg. Moet leuk zijn, moet naar je zin hebben. Moet je voor elkaar zorgen. Dat haalde ik uit 2, ja.
Hebben we dat scherp. Als jij nou denkt, god, dat ging me veel te snel. Check de show notes. Of kijk even bij ons op de website nieuwbusinessradio.nl. Dan vind je alle 3 de boeken. En dus ook linkjes van de aanbevelingen van Casper van Koten. Op onze website of in de show notes.
Nieuw Business Radio Live. Voor business shapers.
Meer regels, strengere eisen en steeds minder ruimte. Voor bouwbedrijven wordt het een steeds grotere puzzel om projecten duurzaam en efficiënt uit te voeren. Zeker als je werkt in de binnensteden met monumenten en ambitieuze klimaatdoelen. En zeker als je dan denkt dat er bijvoorbeeld ook gewerkt wordt aan het Binnenhof of zo, weet je wel. Nou, hoe pak je dat nou aan? Hoe zorg je dat mensen en materialen op tijd en uitstootvrij op de plek van bestemming komen? En dat je daar ook nog eens een keer zoveel mogelijk uitstootvrij kan werken. Te gast is Jeroen Wienbelt. Hij is directeur bij Burgi Bouwbedrijf. Prachtig bouwbedrijf die echt op fantastisch mooie manier, ambachtelijke manier dingen restaureert. Die door de tand destijds een beetje aan slijtage onderhevig zijn, als ik het zo netjes zeg. Hè?
Ja, dank je.
Jeroen, het is volgens mij onmogelijk als ik jou vraag, wat is het mooiste project waaraan je werkt? Want het is allemaal prachtig. Maar neem ons eens even mee langs een aantal, zodat we een beetje gevoel hebben van wat doen jullie dan?
Ja, nou, Binnenhof benoemde je al. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is once in a lifetime om aan zo'n project te werken. Heel complex, wordt natuurlijk veel over gesproken. Het vergt heel veel van onze mensen, maar het is ook wel heel erg gaaf om aan te werken. Ik kom uit Den Haag. Ik ben Den Haagenees, dus dan is het ook wel erg leuk. We zijn begonnen in Delft met Prinshof, mooie museum. Ik woon in Delft, heb gestudeerd, dus het is fantastisch.
Een gat wat je niet dicht moet maken daar.
Dat nee, precies. Nee. Ja, daar letten we op. Ja, en ook heel veel particulier werken waar je gewoon met veel passie en ambacht aan mag werken. Het is natuurlijk altijd leuk. Ieder project dat wij doen heeft een mooi verhaal. Het ziet er vaak ook mooi uit. Het is beeldend. Ja, als je dat spreekt en dan met die fantastische ambacht eraan aanwezig zijn, is het natuurlijk erg leuk.
Ja. Nou zijn het meestal, ik woon zelf in een gemeentelijk monument, dus ik weet wat voor eisen daar al gesteld worden. Laat staan als je aan een rijksmonument en helemaal, Prinshof, is natuurlijk hoger level, want dat bestaat er niet. Dus jullie zijn ongetwijfeld al gewend om aan flink veel eisen te voldoen, van wat je wel en niet mag. Maar daarbovenop zijn natuurlijk heel veel eisen gekomen over voordat je überhaupt mag beginnen met werken.
Ja, dat is ook wel een zorg, want er komt steeds meer bij. En wij doen dat met veel respect, maar met veel laag opgeleide mensen. Veel mbo-niveau en dan krijg je ontzettend veel regelgeving, regeldruk. Er wordt veel gevergd en die vertaalslag die maken we vaak met allemaal ingenieurs. En die moeten vervolgens door allemaal handen gemaakt worden. En daar komt heel veel bij kijken. Dus het vak als timmerman, wat wij nog heel traditioneel opleiden met een eigen vakschool. En dan echt mooie ambacht, maar die jongens die komen continu in de confrontatie met allerlei wet en regelgeving, veiligheid, eisen waar ze aan moeten voldoen, mobiliteitseisen. Dus dat vergt echt veel van je als vakman. En dat wordt wel eens vergeten. Het wordt op managementniveau of op ingenieursniveau bedacht.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er dan strijd ontstaat tussen, en misschien versterkt het elkaar ook wel eens hoor, maar dat er strijd ontstaat tussen hoe ga je iets restaureren? In de zoveel mogelijk in de originele staat. En wat mag je wel en niet gebruiken daarvoor?
Ja. Ja, en als je dat met een goed team doet en elkaar vertrouwt en in kennis deelt, dan kom je daar natuurlijk heel ver. Wij kunnen heel veel kennis inbrengen en met een goed team, een architect, een goede bouwbegeleider, een goede opdrachtgever, dan vind je daar een gezonde balans in. Want je moet altijd keuzes maken in duurzaamheid of in welk kwaliteitsniveau restaureer je en binnen welk budget doe je dat en voor welke termijn. Dus er zijn alle afwegingen in te maken. Maar op het moment dat je dat... dat ergens dat spanningsveld raakt. Nou, de Binnenhof is daar natuurlijk een groot voorbeeld van. Ja, dan moet je hard aan de bak met elkaar.
Ja, nou zijn er mede door. En dat hoor je natuurlijk, daar staat de media natuurlijk bol van. De beperkingen die het feit dat wij met z'n allen te veel stikstof uitstoten. Wat dat voor problemen oplevert voor de bouw. Hoe werk je daaromheen? Het interessante is, vind ik altijd dat ondernemers... Kijk, regels vinden ze ingewikkeld, want daar kunnen ze vaak niet zoveel aan doen. Maar dit soort regels, daar vinden ze dan altijd wel weer een slimme oplossing voor, door gewoon dingen anders te doen.
Ja. Ja, wat ik heel belangrijk vind is eigenlijk juist die wetgeving waar het net even over ging. Dat die wetgeving juist goed wordt opgesteld en gehandhaafd. Dus die vrijheid aan die ondernemers is wel mooi. Want wij zijn ondernemend en we zijn creatief en we willen ook graag. En dan ga ik ervan uit met de goede intenties. Alleen het helpt wel om die kaders en dat level playing field te creëren. En dan ook gewoon echt strikt eraan vast te houden. En die zero emissiezones zijn we al 5 jaar geleden mee begonnen om daarop te investeren. En nu vlakt dat af. Nou, dat gaat ons. We gaan niet minder investeren of dat anders doen. We blijven dat met die ambitie doen. Maar het helpt niet mee. Zeker niet in de aanbestedingsmarkt. Dus die strikte regelgeving en ook echt gewoon een beetje daar dwingen. Dat helpt.
Maar dit vind ik echt een interessante. Hè? Want die zero emissiezones werden... jaren en terecht, jaren van tevoren aangekondigd. Hou er rekening mee. Nu worden er weer stapjes teruggezet. Oh ja, dan stellen we even weer een paar jaar uit. Wat betekent dat voor jullie? Want jullie hebben de investering gedaan door... Nou ja, ik kan me alleen al bedenken elektrische busjes. Maar ja. Neem eens mee, wat betekent het nog meer?
Nou, dat is natuurlijk een van de eerste stappen. Maar ook nadenken over hoe kom je op zo'n werk. Je kan natuurlijk veel meer doen dan alleen maar een elektrische bus kopen. Dan moeten we dan wel met de bus daar naartoe? Met de trein of met de fiets? En dat soort dingen zijn we ook echt aan het doen en het ondervinden. Dat kost tijd, daar moet je gesprekken over voeren. Er zit weerstand, er zitten problemen, uitdagingen. Dus je bent heel erg met elkaar. Het is maatwerk. Elektrische vrachtwagens hebben we gekocht ook om te uit te vinden. En dan bereik is nog een uitdaging. Hoe kom je daar? Met welke belasting kom je zo'n stad in? Dus eigenlijk is het heel erg uitvinden. Ik heb heel veel gesprekken met ondernemers. We zijn iedere maand ondernemers gaan uitnodigen voor een ontbijt. Kom eens met ons praten van hoe gaan we dit nou doen? Er komt een uitdaging aan op veiligheid, op duurzaamheid. Hoe gaan we dat dan samen voor elkaar krijgen? En wij hebben als familiebedrijf investeringskracht. We investeren zelf. We zijn eigenaar van de bussen en de vrachtauto's. Maar er zijn ook bedrijven die hebben de investeringskracht niet, maar die moeten wel mee. Want het zijn wel onze partners die ook mee moeten in die ontwikkeling. Ja. Dus samen proberen die reis te maken. Ja, en als je dan zo'n maatregel hoort die dan weer terug wordt geschroefd. Ook al heb ik daar wel, ik snap de problematiek wel. Is dat soms wel frustrerend. Ik denk, ja, kom op, zet dat nou een beetje hou de druk erop.
Ja, en wat je natuurlijk krijgt is dat de gemiddelde ondernemer ook denkt, als er weer een nieuwe regel of richtlijn of wet komt, zal zo'n vaart niet lopen. Het is over 5 jaar. Zal wel, hè, dit klinkt ingewikkeld.
Ja.
We zien het wel. En terwijl we eigenlijk willen dat iedereen in beweging komt. Want...
Ja. Ja, je merkt ook doordat het gesprek wordt gevoerd. Ik heb bij een aantal gemeentes wat over mogen vertellen en dan krijg je gesprekken met ondernemers en door uit te dagen van ja, laten we daar nou over nadenken en het antwoord van ja, maar ik kan niet 300 kilometer rijden met zo'n bus. Nee, dat klopt. Hè. Dat probleem is gesignaleerd, maar wat kan je wel? En laten we het daar nou eens over hebben. En dan blijkt dat er eigenlijk ontzettend veel kan. En door die maatregel wel te stellen, gaan ook bedrijven nadenken over wat er wel kan. En nu gaan we eigenlijk vooral benoemen wat er niet kan en dan stellen we ook nog eens uit en dan wordt het eigenlijk bevestigd. Zo jammer.
Ja, en je remt de innovatie dus af, hoor ik jou zeggen. Ja. Ik weet dat, we hebben ook een aantal afleveringen met Dura Vermeer gemaakt. En die zeiden ook van ja, wij zijn een soort materiaalhubs aan het bouwen in Nederland. Zodat we niet alles op die vrachtwagens, alles maar naar die bouwplaats brengen. En daar alles hebben staan. Maar dat we brengen wat er nodig is op dat moment.
Ja.
Met als gevolg dat je gewoon veel minder bewegingen krijgt natuurlijk. Ja. Want dan hoeft die betonwagen, als je nog met beton wil bouwen, maar die hoeft niet helemaal die stad in te rijden. Met alles wat hij heeft. Maar die hoeft alleen maar gebracht te worden wat er nodig is. Dat scheelt zoveel.
Ja.
En zoveel uitstoot ook.
Ja, Ja, dat zijn eigenlijk hele makkelijke maatregelen. Ik ben zelf 30 jaar geleden de bouw begonnen bij mijn oom in het bouwbedrijf. Dan moesten we gewoon naar het bouwbedrijf komen, 's ochtends allemaal. Gingen we in een bomvolle bus naar een project toe. Daar reden niet allerlei leveranciers, want dat was veel te duur. Dus je nam zelf allerlei spullen mee of dat werd gebracht, maar dan alles gecombineerd. Nou, langzamerhand hebben we natuurlijk in een soort economisch model gekomen van iedereen rijdt zelfstandig. En de leveranciers die kunnen allemaal just in time heel snel leveren. Dus daar rijdt van alles heen en weer. En nu zijn we eigenlijk weer terug naar vroeger. Common sense van oké, wat is er nou echt nodig?
Ja, dat is toch wel geweldig. Hè? Dat heel veel dingen die vroeger doodnormaal waren, dat die ondertussen weer doodnormaal worden. Een soort retro-innovatie. Ja. Dat ooit iemand horen noemen. Dat vond ik wel geweldig. Als je het hebt over de, want je had het ook even over de elektrificering van jullie machines die je gebruikt. Wij als leken, wat moeten we daarbij voorstellen? Ik bedoel, ik heb ook thuis een handboor, maar die was altijd al op elektriciteit.
Ja, dat heb je eigenlijk. Maar waar het met name in zit op bouwplaatsen is in bijvoorbeeld wat bij Binnenhof. Daar zijn we zoveel mogelijk elektrische apparatuur gaan toepassen. Dus om te heien heb je in principe een dieselaggregaat nodig om die heipalen de grond in te krijgen. Maar dat kan ook met stroom. Dat vergt wel wat. Dat vergt ontwikkeling en ook creativiteit. En ook investeringskracht om die machines allemaal daar te krijgen en aan te schaffen. Maar dus je kan eigenlijk over heel veel van die processen, dus bijvoorbeeld een heiproces of een compressor die je vaak hoort, die lawaai makende apparaten waar vaak mensen vroeg mortels mee aan het uithakken zijn of stenen. Dat kan ook elektrisch. Dus eigenlijk over al dat soort middelen nadenken van kunnen we dat nou niet op een elektrische manier doen. En er zijn ook gewoon werkzaamheden die niet anders kunnen. Die kunnen we nog niet elektrisch.
Nee, nou, daar is nog geen alternatief.
Nee, maar die zijn altijd heel goed om die te benoemen. Ja. Van die anderen daarmee weg te laten.
Ja.
Het zijn er maar weinig inmiddels die niet meer kunnen. De slopers, slooprobots, die worden inmiddels ook elektrisch. Natuurlijk in zo'n gebouw kun je voorstellen met een dieselmachine rondrijden. Met al die dieseldampen, dat wil je niet.
Dat is goed mensen. Voor je medewerkers.
Precies. Nee. Ja. Nou, inmiddels kan dat ook elektrisch. Maar dat zijn wel serieuze investeringen die bedrijven moeten kunnen doen. En dat ook nog moeten kunnen terugverdienen. Nou, zijn natuurlijk de enige zijn die zo'n machine kopen. En in het concurrentieveld is dat niet verplicht. Omdat de wetgeving het niet vraagt of wat dan ook. Nou, dan blijft het toch een beetje op de entrepreneurs hangen. Je wil eigenlijk dat iedereen die stap gaat maken.
Ja, ja. Volkert, dat is deze die komt al 25 jaar terug volgens mij.
Dat level playing field,
ja, duidelijke precies. Afspraken. Wat ik wel interessant vond, ik weet niet hoe dat nu is, maar een paar jaar geleden stond er ook een hele grote advertentie in de kranten, waarbij heel veel CEO's, heel veel bedrijven eigenlijk zeiden, maak het maar strenger, wees vooral duidelijk. Dat vond ik heel interessant, dat ik dacht, hè, wacht eens even. Oké, de overheid gaat niet het bedrijfsleven vertellen wat ze moeten doen, omdat het belangrijk is voor de maatschappij. Maar het bedrijfsleven zegt tegen de overheid, mag wel een tandje bij. En wees vooral heel erg duidelijk en consistent.
Ja, daar kun je erop anticiperen. En dergelijke. Maar waar ik wel nieuwsgierig mee ben is dat je ook altijd hoort dat bedrijven die als eerste innoveren en vooruitspelen op nieuwe wetgeving, ook een concurrentievoordeel behalen. Dan bedrijven die het maar laten afwachten en dan in één keer echt verplicht moeten.
Ja, merk je dat, Jeroen?
Dan nog niet echt, maar wel dat je wordt een goede gesprekspartner omdat je de kennis hebt. Dus dat werkt natuurlijk mee. We zitten veel in bouwteams en daar kan je dan wel heel veel kennis en kunde inbrengen. En ook uit die middelen, dus die elektrificatie, uit die vrachtwagen, maar ook uit plannen die je maakt. En dan uit die filosofie kan je wel putten. Dus ik denk dat wel voordeel oplevert. Maar het moeilijke is wel dat ik toch heel veel opdrachtgevers, ook de grote opdrachtgevers, keuzes zie maken. Die toch vaak geldgebonden zijn. En daarmee toch duurzaamheidsdoelstellingen of andere doelstellingen heel makkelijk laten varen. En dat is wel jammer. Zeker de grotere opdrachtgevers, daar hoop je een beetje van ja, maar hou nou vast aan je filosofie. Dat helpt ons ook om. Ik heb de ambitie en ik hoop dat we dat een keer waar kunnen maken. Maar we zitten nog niet in die situatie. Maar dat ik over een aantal jaar kan zeggen tegen een opdrachtgever, oké, nou, je laat het allemaal los. Nou, dan moet je ander bellen. Maar dat doe ik niet.
Ja,
maar goed.
Ja. Maar ja,
zover zijn we.
Je ziet hoe krap de arbeidsmarkt is. Dan zit dat misschien niet heel ver weg. Dat zou je natuurlijk ook nog eens een keer af kunnen vragen.
Ja.
Misschien nog één dingetje in te brengen.
Volkert.
Open source. Dat je dus dingen deelt die je hebt uitontwikkeld. Zeg maar, en deelt met anderen. En dat niet iedereen het wiel zelf moet uitvinden. Dat zie je ook wel steeds meer gebeuren.
Ja, absoluut. Ja, ik zit heel hard te denken. Ik had het laatste bedrijf waarbij dat heel grappig was. Was dat nou? Oh ja, ik weet het alweer. Het was bij Structon. Die hadden iets super slims bedacht voor het OV. En die hebben gewoon het hele design van die batterij die ze bedacht hebben voor het OV. Zodat er meer trams kunnen rijden op hetzelfde tracé. Dat hebben ze een soort van pre-competitief ontwikkeld. En nu is dat gewoon beschikbaar voor iedereen. Dat vond ik echt dat ik
prachtig.
Ja. Wow, wat is dit, hé?
Ja, heel
super
goed.
Interessant. En daarmee komen wij tot het einde van deze prachtige aflevering New Business Radio Live. In Limor, ik kijk nog even naar jou, want ik wil je toch eigenlijk nog even het laatste woord geven. Ik bedoel, iedereen doet hier belangrijke dingen, maar... Ja,
nou wat mooi. Ja, ik ging wel even aan op die open source. Hè. Ook op wetenschapsvlak wordt er zoveel kennis uitgewisseld. En de oplossing voor ALS die gaat natuurlijk niet alleen in Nederland gevonden worden. Dat komt juist, internationale samenwerking is daar echt key in. Dus dat gebeurt ook volop en daar zijn we ook trots op. Dus ja, ik hoop dat zoveel mogelijk bedrijven ook ons willen steunen in onze missie. ALS.nl en... ja,
ik verstond je niet helemaal goed. ALS.nl zei
het.
ALS.nl was het, hè?
En klim met ons die berg op.
Ja. Ja. Maar eens een keer een lagere berg kiezen. Voor mensen zoals ik. Want ik kom die berg nooit op.
De Amarongse.
Toch? Ja, Amarongse berg of zo. Lekker in de buurt. Dankjewel. Fijn dat jullie er waren. Volkert van der Molen, gefeliciteerd. Limor, Noach en Jeroen Wienbelt. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week, want dan zijn we er weer.
Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was New Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door e-boekhouden.nl. E-boekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. En MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.